Preach it, amigo. En anders zou ik wel na het bidden een hand op mijn schouder hebben gevoeld en die vriendelijke glimlach hebben gezien. En dat hij me dan nog een paar bemoedigende woorden toesprak, nog even een hart onder de riem stak. Maar we zullen het van nu af aan zonder moeten doen. We wilden vanmorgen een start maken met, zoals jullie misschien wel weten, het nieuwe thema. Wat we zullen gaan doen aan de hand van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. En hadden we in de voorbereiding in de week hiervoor, zouden we daar wat meer aandacht aan hebben willen besteden. Maar u begrijpt dat ons hoofd daar niet helemaal naar stond. En ik wilde dat doen door in ieder geval in deze eerste preek een aantal wat achtergronden te geven bij die brief. Wat achtergronden over de stad Thessalonicense, over Paulus' verblijf daar in die stad. Je kan het ook allemaal lezen in Handelingen 17. De relatie die Paulus had met die gemeente is allemaal heel erg interessant, heel erg boeiend om te weten. Maar ik denk dat vanmorgen ons hoofd niet zo heel erg staat naar achtergronden en wetenswaardigheden. Dus ik wil die maar even laten voor wat ze zijn. En misschien op een later moment dat nog komt. Maar we hebben vanmorgen denk ik niet zo behoefte aan een rondleiding door de keuken, maar aan een voedzame maaltijd. Dus alsnog willen we beginnen met de eerste brief aan de Thessalonicenzen. De eerste twee versen. Niet omdat het nou eenmaal op het programma stond en dat we daar niet van af willen wijken, maar omdat ik echt geloof dat in die eerste twee versen al zoveel zit waar we vandaag mee verder kunnen. Dus ik wil met jullie lezen 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 en 2. Even tussen twee haakjes, naast de preken die we de komende tijd zullen gaan horen, heb ik ook samen met anderen een boekje gemaakt. We hopen de komende tijd veel te lezen in Thessalonicenzen. We hopen er veel over na te denken. Maar dit boekje is ervoor bedoeld om je te helpen doorbidden. Om door de Thessalonicenzenbrief heen te bidden. En er aan de hand daarvan te beleiden, te danken, te aanbidden. Dus het is geen studieboekje, er staan wel wat achtergronden in die misschien interessant zijn om te lezen. Maar het is vooral een hulp wat je kan gebruiken in je stille tijd om echt door dat boek heen te bidden. Om het je van je hoofd naar je hart te brengen, zeg maar. Dus ze liggen in de foyer, schroom niet om er één mee te nemen of twee als je met z'n tweeën bent. En Thessalonicenzen 1 vers 1. Paulus, Silvanus, Silas. En Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Tot zover eventjes. Voor zover we weten is de brief van de Thessalonicenzen de eerste brief die Paulus schrijft aan een van de gemeenten. En hij begint deze brief met twee woorden die hij in alle 12 nog volgende brieven die we van hem hebben, steeds in een andere vorm zal gaan gebruiken wanneer hij de gemeente groet. En dat zijn de woorden genade en vrede, die zijn vanmorgen al vaker gevallen. Genade en vrede, dat zijn twee woorden waar je net als het begin van je mail vaak snel overheen leest, woorden waar je vaak niet zo heel erg lang bij stilstaat. Maar als je ze goed begrijpt, bevatten die twee woorden de kern van het evangelie. Dus wat ik vanmorgen met jullie wil doen, is naar die twee woorden gaan kijken. En ze als het ware kraken, zoals je een noot kraakt, om het voedzame eruit te halen. Genade en vrede. En voor de ontvangers van die brief waren het hele normale woorden. Charis en Irene, twee hele normale woorden die men in het dagelijks leven gebruikte. Maar als Paulus deze woorden neemt, zullen we gaan ontdekken dat hij daar een enorme verrijking aan geeft aan die twee woorden. Hij geeft een enorme verdieping aan die twee woorden. Bijvoorbeeld het woord vrede. Het woord vrede, in de Grieks-Romeinse wereld gebruikt ze dat woord heel vaak. En dat betekende eigenlijk niet veel meer dan alleen maar geen oorlog. De Pax Romana, de relatieve vrede die in die tijd binnen de grenzen van het Romeinse Rijk gold, die tot stand was gebracht door keizers, mededogenloze keizers, omdat ze simpelweg, dat was maximaal haalbaar tot op dat moment. De Pax Romana, daar waren ze trots op. Maar wanneer Paulus schrijft over vrede, dan zegt hij dat niet als een trotse Romeins staatsburger. Dan zegt hij dat als een Jood. Dan zegt hij zoiets als shalom. En wanneer de ene Jood tegen de andere Jood zegt shalom, bedoelt hij niet alleen maar geen oorlog. Nee, dan wensen ze elkaar heelheid toe. Harmonie, bloei, vreugde. Dan wensen ze elkaar een leven toe zoals het hoort te zijn. Shalom. En weet je, ieder van ons, en daar hoef je niet eens christen voor te zijn, we voelen allemaal heel diep van binnen dat het leven niet is zoals het hoort te zijn. We ervaren allemaal een onvrede. De ene keer wat meer dan de andere keer, maar het zit overal onder. We weten dat het leven niet is zoals het hoort te zijn. Als je ziet dat onschuldige mensen slachtoffer zijn van een kwaadaardig regime, zoals in Afghanistan. We ervaren dat het leven niet is zoals het hoort te zijn. Als we weten dat mensen in Ethiopië, miljoenen mensen bedreigd worden door een hongersnood. Of dichter bij huis. We weten dat het leven niet is zoals het hoort te zijn. Als je ziet dat je kind, aan wie je zoveel tijd, zoveel liefde, zoveel geduld, zoveel slapeloze nacht hebt gegeven. Ondanks dat alles aan de drugs raakt en eraan kapot gaat. We weten dat het leven niet is zoals het hoort te zijn. Als je als moeder van een jong gezin je been verliest in een meedogenloos gevecht op leven en dood tegen een levensbedreigende ziekte. We weten allemaal dat het leven niet is zoals het hoort te zijn als je je man op 66-jarige leeftijd, terwijl hij bezig was het evangelie te vertellen in een vreemde stad, kwijtraakt zonder noemenswaardig afscheid. Het leven is niet zoals het hoort te zijn. Dat voelen we allemaal. Allemaal hebben we een notie dat het niet is zoals het hoort te zijn, omdat we tegelijkertijd ergens weten hoe het wel hoort te zijn. Ergens in ons echoot nog steeds die woorden die God sprak aan het einde van de scheppingsweek. En zie, het is zeer goed. Toen God begon met zijn scheppingswerk, toen zag hij de wereld en daar staat, de aarde nu was woest en ledig. In het Hebreeuws staat daar tohu wabohu. Tohu en bohu, die als een soort kwaadaardige tweeling niets anders doen dan chaos scheppen, dan wanorde brengen. Maar God stuurt tohu en wabohu weg. En hij begint scheiding aan te brengen tussen licht en duister. Tussen het water en het droge, tussen lucht en land. Wat eerst een hele grote berg met allemaal losse draadjes was. Die in een knoop zaten met elkaar. Wat misschien nog wel het meest lijkt op die prop die uit het chiffon van je doucheputje haalt. Wat één grote warboel was, waar je niks mee kan beginnen. God neemt dat liefdevol onder handen en hij begint dat uit elkaar te halen. En hij begint dat schoon te maken. En hij begint al die draadjes, die miljoenen draadjes, die miljarden draadjes over elkaar heen, door elkaar heen, langs elkaar, aan elkaar te verbinden, tot er een prachtig, kleurrijk patroon ontstaat. En God zag dat het zeer goed was. Dat is wat shalom is. Vrede. Heelheid. Zeer goed. En zolang de mens leeft in gehoorzaamheid aan God, zolang de mens Gods patroon volgde, ervoerde mens een diepe heelheid, een harmonie, een diepe vreugde. De mens leeft in verbinding met God. De mens leeft in verbinding met zichzelf en in verbinding met de wereld om hem heen en met zijn naaste. Maar vanaf het moment dat de mens ervoor koos om zijn eigen patroon te gaan volgen, begon het kleed te rafelen. Begon het patroon te ontbinden. En sindsdien ervaren we die verbonden, die ontbinding eigenlijk allemaal. De vriendschap, de verbinding met God is vervangen door vijandschap met God. Sterke, gezonde lichamen zijn onderhevig aan ziekte, veroudering. Hechte relaties scheuren uit elkaar. En raken vervreemd van elkaar. En uiteindelijk vallen we allemaal ten prooi in de totale ontbinding die we de dood noemen. De totale afwezigheid van shalom. Uiteindelijk vallen we allemaal ten prooi aan tohu wabohu. Als het kleed volledig uiteengerafeld wordt. Maar dat is zeer goed. Wat God sprak aan het eind van die scheppingsweek. Dat echoot nog steeds in ons onderbewustzijn. Maar ironisch genoeg kunnen we niks doen om dat patroon te herstellen. Om een voorbeeld te geven. Vanaf het jaar 1000 zijn er 8000 vredesverklaringen opgesteld en getekend. 8000 vredesverklaringen. Die allemaal de bedoeling hadden om een eeuwigheid mee te gaan. Maar die maximaal, die gemiddeld 9 jaar overeind bleven. Al onze goede bedoelingen, al onze trainingen, al onze interventies, al onze therapie, al onze boeken, al ons onderwijs, petities, medicijnen, reddingsoperaties, vredesverklaringen, VN-resoluties ten spijt. We kunnen wel dat proces van uiteenrafeling vertragen. Het is onmogelijk voor ons om dat patroon te herstellen. En waarom is het onmogelijk voor ons om dat patroon te herstellen? Omdat shalom onlosmakelijk verbonden is met dat andere woord. Genade. Genade. Zie je, genade en vrede, dat zijn niet twee verschillende dingen. Dat zijn niet twee losstaande dingen, zoals sinaasappels en bananen. Maar veel meer als sinaasappels en het sap en de gezondheid die uit die sinaasappels komt. Genade is Gods manier om vrede te herstellen, om dat patroon te herstellen. Genade is Gods manier om vrede te brengen. Nou, het woord genade in het Grieks charis, dat was in die tijd eveneens een heel bekend woord. En als je hoort wat de betekenis ervan is in die tijd, klinkt het ook nog heel christelijk. De betekenis daarvan, Aristoteles die schrijft er een beschrijving van, en die zegt dat het is een geschenk aan iemand zonder er iets voor terug te verwachten. Nou, dat klinkt dus een hele christelijke definitie van genade, toch? Een onverdiend geschenk. Maar charis was altijd bedoeld voor een vriend. Charis was altijd bedoeld voor iemand met wie je op goede voet stond. Maar wanneer Paulus dat woord charis gebruikt en in het Nieuwe Testament inbrengt, dan voegt hij daar een enorme dimensie aan toe. Want wanneer geeft God ons zijn genade? Toen wij met hem op goede voet stonden? Hij gaf ons zijn genade toen wij nog zondaar waren. Toen wij nog steeds ons eigen patroon aan het volgen waren. Toen wij nog steeds vijandig tegenover hem stonden. Toen was God genade. God ging niet zitten wachten totdat wij contact met hem opnamen. Hij ging niet zitten wachten totdat wij met een plan kwamen over hoe we de shalom zouden gaan herstellen. Als er al herstel mogelijk was van shalom, moest het van zijn kant komen. En dat is waar de Bijbel over gaat. Van kaft tot kaft. God die shalom gaat herstellen. God die vrede gaat brengen. Dus genade is alles wat God doet in de geschiedenis. In de kerk, in jouw leven. Alles wat God doet om vrede te brengen. Om het patroon te herstellen. Zie, dus genade is niet onverschilligheid van God, zoals soms nog wel eens wordt gedacht. Dat wanneer je iets hebt uitgesproken, dat God onverschillig zijn schouders ophaalt en zegt, ja joh, geef niet, mijn zoon is er toch voor gestorven. Ik ben toch genadig. Het zou hetzelfde zijn als een brandweerman die, terwijl hij een huis aan het blussen is, de huiseigenaar in de weer ziet met jerrycans benzine, en die leegkiepert tussendoor zijn raam. En dan zegt hij, geef niet joh, ik ben toch aan het blussen. God is niet onverschillig ten aanzien van zonde en onrecht. Genade is niet je QR-code waarmee je je oude leventje weer mee kan oppakken. Genade is Gods manier om jou te helpen om te gaan wandelen in een nieuw leven. In een nieuw leven met hem. Genade is Gods liefde in actie. Genade is Gods manier om de ontwrichtende kracht die zonde heeft in je leven een halt toe te roepen. Op de meest grondige manier. Zonde is altijd ontwrichtend, weet je dat? Zonde brengt nooit voordeel. Niemand van ons zondigt omdat hij moet. We zondigen allemaal omdat we denken dat we daar gelukkig van worden. Of in ieder geval beter van worden. Maar niemand wordt ooit beter van zonde. Zonde werkt ontwrichtend, altijd. Het brengt verbrokenheid in je relatie met God direct, in je relatie met jezelf en in de relatie met de mensen om je heen. Noem maar één zonde in je leven die heeft bijgedragen aan heelheid, aan shalom. Zonde brengt altijd verdeeldheid, nooit vrede. Een paar maanden geleden werd de actiegroep Zoek de Vrede voor Flakkee opgericht. Door Ruud. Zoek shalom voor Flakkee. En Ruud bedoelde daar niet mee, zoek geen ruzie voor Flakkee. Maar Ruud maakte zich net als velen boos over die posters, die second love posters in bushokjes. Omdat hij zag wat de ontwrichtende gevolgen daarvan zijn. In gezinnen, in huwelijken, in relaties, bij kinderen. Omdat hij, niet omdat hij de les wilde lezen, niet omdat hij wilde veroordelen, maar omdat hij echt bewogen was met mensen. Omdat hij echt bewogen was. Een paar weken geleden toen ik hier heb gepreekt over bewogenheid, Splag niet zo maai. Waarin ik toegaf dat ik vaak last heb van droge ogen. Dat dingen me vaak niet zo raken zoals ik eigenlijk zou willen dat ze me raken. Toen appte mij na de dienst. En hij vroeg, kun je zeggen hoe we van die droge ogen af kunnen komen. Waarop ik hem terugappte. Ja, maar Ruud, dat wilde ik juist aan jou vragen. Nou, daar moesten we dan nog maar eens een keertje over doorpraten, appt hij terug. Maar eerst lekker vakantie houden. En dat gesprek had ik zo graag nog met hem willen voeren. Dat had ik nog zo graag meer van hem willen leren. Bewogenheid, echte bewogenheid, zoals de Heer Jezus bewogen was. Altijd op zoek naar vrede. Ruud was een vredestichter. Omdat hij vrede had met God. En van die uit die vrede met God sijpelde dat door tot in de verste uithoeken van zijn leven. Hij wilde vrede brengen, omdat hij zelf vrede had ontvangen. Hij wilde niet dat die genade bij hem stopte. Hij wilde dat die genade doorgang vond. Altijd. Dat was waar hij mee bezig was. Dat was wat hem dreef, om in die traktaatjes, met die actiegroepen. En soms met vrees en beven. Vaak in zwakheid. Maar altijd gedreven door genade die hij had ontvangen. En genade is Gods, is alles wat God doet om vrede te herstellen. Vrede met hemzelf. Te beginnen bij vrede met hemzelf. En daar vandaan vrede in de verste uithoeken van je leven. En voel je rust in situaties die normaal gesproken stressvol zijn? Was dat genade? En voel je herstel in een relatie die op de klippen gelopen was? Dan was dat genade. En voel je hoop terwijl je eigenlijk het niet meer zag zitten? Dan was dat genade. Gaf hij je geduld? Toen je moedeloos was over de staat van je huwelijk? Dan was dat genade. Gaf hij overwinning over zonde? Dan was dat genade. Want genade is niet een onpersoonlijke kracht of een QR-code. Genade is alles wat God doet vanuit zijn liefde. Om vrede te brengen waar gebrokenheid was. En daar hebben we in het Oude Testament talloze plaatjes voor. Maar het meest zichtbaar, het meest tastbaar, werd dat toen het woord vlees werd. En Jezus onder ons heeft gewoond, te midden van ons. En wij hem zagen, zijn heerlijkheid zagen. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En waaruit bestond die heerlijkheid? Uit macht en geweld, zoals die keizers van weleer, omdat ze niks beters hadden. Uit eer en glorie. Jezus' heerlijkheid bestond uit genade en waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, vol genade en waarheid. Zie je, vrede en genade, genade en vrede horen onlosmakelijk bij elkaar. En als je op dit moment door een periode heen gaat waarin je die vrede niet hebt, ga dan niet focussen op het gemis van die vrede. Focus op genade. Dus waar ik de komende paar minuten met jullie naar wil kijken, is naar Jezus. Die vol was van genade en waarheid. En bid op dit moment dat de Heilige Geest je de ogen opent. Voor zijn heerlijkheid. Voor zijn schoonheid. En dat het je raakt. Dat je hem ziet zoals je hem nooit eerder hebt gezien. Laten we met elkaar naar Jezus kijken. Hij is de troost. De Heilige Geest is de trooster. Jezus is de troost. Laten we naar hem kijken. Laten we kijken naar Jezus die vol was van genade. Ik heb een paar fragmenten over hoe Jezus omging met mensen. En wat opvalt als je ziet hoe Jezus omgaat met mensen, is dat hij zoekt niet naar redenen om genade te geven. Hij zoekt naar mogelijkheden om genade te geven. Hij zoekt niet naar redenen, hij zoekt naar mogelijkheden. Jezus is erop gebrand om vrede te brengen. Door zijn genade. Hij is erop gebrand om shalom te brengen. Het is om te zeggen, het is zijn lust en zijn leven. Als Jezus zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Weet je hoe hij dat kan weten? Uit ervaring. Als God zegt dat hij de blijmoedige gever lief heeft. Weet je waarom dat het is? Omdat hij zelf een blijmoedige gever is. Dat zien we in heel Jezus' leven. Jezus is een blijmoedige gever. Geven, genade geven is zijn lust en zijn leven. Als de melaatse bij Jezus komt en zegt, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Dan vergeet Jezus zomaar de 1,5 meter regel. En zonder aarzeling steekt hij zijn handen uit. En hij raakt die melaatse aan en hij zegt zoiets als, natuurlijk wil ik dat, ik doe niets liever. En als die vier vrienden hun verlamde makker bij Jezus brengen en hem voor zijn voeten laten zakken, krijgen ze niet eens de gelegenheid om te zeggen wat ze van hem willen. Voordat ze het weten, zegt Jezus, uw zonden zijn u vergeven en hij kan weer lopen. Al zou Jezus het willen, hij kan zijn genade niet onderdrukken. Hij kan het niet wegstoppen. Hij kan het niet onder stoelen of tafels schuiven. Al zou hij willen, hij kan het niet tegenhouden. En als Jezus aan het preken is in een synagoge en zijn oog valt op iemand in het publiek, een vrouw met een vergroeide rug, dan vergeet hij zomaar dat het Shabbat is. En dat hij aan het preken is. En dat hij in een synagoge is. En zonder te vragen of ze het oké vindt, legt hij haar de handen op en hij geneest haar. Jezus grijpt elke gelegenheid aan om genade te geven. Omdat hij zoekt niet naar redenen om genade te geven. Hij zoekt naar mogelijkheden om genade te geven. Dat is het hart van God. Dat is mijn koning. Geen macht en geweld. Geen eer en glorie. Genade en waarheid. Hij zoekt naar mogelijkheden. Nog één fragment. Want als Jezus voor de laatste keer bij zijn discipelen is. In die bovenzaal. Dan merkt hij hun onrust op. Ze weten nog niet precies wat er allemaal de komende 24 uur gaat gebeuren. Maar er hangt iets in de lucht. Nou weet je, als ik zou weten dat ik morgen gekruisigd zou worden, zou ik niet zozeer bezig zijn met jullie gemoedsrust. Het laatste waar ik mee bezig zou zijn, zou jullie vrede zijn. Ik zou waarschijnlijk in bed gaan liggen in de foetushouding en hopen dat ik mijn eigen vrede vast kan houden. Maar Jezus kijkt de kring rond en hij ziet die bedrukte gezichten van zijn discipelen. En hij zegt dan, vers 27 van Johannes 14, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Zie, hij was bezig met hun gemoedsrust, niet met die van zichzelf. Hij was bezig met hun vrede, niet met die van zichzelf. Het lijkt bijna op een soort wilsbeschikking. Een soort testament. Zijn kleed liet hij na aan de soldaten, weet je nog? De zorg voor zijn moeder liet hij na aan Johannes. Zijn geest gaf hij over aan de Vader. Maar zijn discipelen, wat gaf hij zijn discipelen? Vrede. Vrede. Hij gaf zijn vrede weg een paar uur voordat hij het hardst nodig zou hebben. Hij gaf zijn vrede weg en dat kwam hem duur te staan. Want een paar uur later treffen we Jezus aan zoals we hem nog nooit hebben gezien. In Matteüs 26, daar staat, en toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En hij begon bedroefd en zeer angstig te worden. En toen zei hij tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Laat me alsjeblieft niet alleen. Wat is er gebeurd? Hoe is het mogelijk? Een paar uur geleden draagde zijn discipelen op om vooral niet bevreesd, vooral niet angstig te zijn, niet in beroering te raken. En het volgende moment zien we Jezus, doodsbang. Wat is er gebeurd? Was deze prediker niet in staat om zijn eigen prediking in praktijk te brengen? Wat is er gebeurd met Jezus? Waar is zijn vrede nu? Die had hij weggegeven, weet je nog? Die had hij weggegeven. Als Jezus zegt, ik geef jou mijn vergeving. Wat blijft er dan voor hem over? Jouw straf. Als Jezus zegt, ik geef je mijn gerechtigheid. Wat blijft er dan voor hem over? Jouw ongerechtigheid. Als Jezus zegt, ik geef je mijn leven. Wat blijft er dan voor hem over? Jouw dood. Dus als Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik geef je mijn vrede. Wat blijft er dan voor hem over? Hun ontreddering. Hun ontreddering. Waar je naar kijkt in Gethsemane. Is hun ontreddering. Hun angst. Hun wanhoop. We kijken als het ware in een spiegel. Als we in Gethsemane kijken. En de enige reden waarom wij zijn shalom binnen kunnen gaan. Is omdat hij onze tohu wabohu binnenging. De enige reden waarom wij heelheid kunnen ervaren, was omdat hij zich liet verscheuren als een kleed. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is mijn koning. En hij is vandaag, 2000 jaar later, niet minder toegewijd. Niet minder vol genade als 2000 jaar geleden, weet je dat? Onze toewijding die neemt vaak al vrij snel af. Is vaak maar van korte duur. Omdat we beperkte middelen hebben. Beperkte energie. Maar Jezus is gisteren, heden en vandaag dezelfde. En hij is vandaag nog net zo toegewijd aan ons als 2000 jaar geleden. Hij voelt nog steeds met ons mee. Weet je hoe ik dat weet? Laten we nog één keer kijken naar het eerste vers van Thessalonicenzen. Aan wie is deze brief geschreven? Aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. De gemeente is in hem. De gemeente is in hem. Dat is Paulus' manier om te zeggen dat als wij in Jezus geloven, wij één zijn met Jezus. Wij zijn één met hem. Jezus' houding, Jezus' relatie tot de gemeente is anders dan de relatie die hij had met die verlamde man die hij genas en die weer vertrok. Jezus' relatie met de gemeente is anders dan de relatie die hij had met die vergroeide vrouw die in zijn publiek zat. Jezus' relatie met de gemeente is anders dan zijn relatie met die melaatse man die hij geneest en weer wegzendt. Want de gemeente is niet een vriend van Jezus of een vage kennis, zelfs geen familielid. De gemeente is het lichaam van Jezus. Wij zijn zijn lichaam, wij zijn in hem. En dat is iets wat Paulus zich heel goed in de oren had geknoopt op de dag dat Jezus tegen hem zei, Saul, waarom vervolg je mij? Jezus identificeert zich met zijn gemeente. En dat is ongelooflijk goed nieuws voor de Thessalonicenzen, die te maken hadden met vervolging van godsdienstfanaten aan de ene kant. En te maken hadden met verleiding uit de wereld van de andere kant. Maar het is ook ongelooflijk goed nieuws voor ons. Die moeten rouwen. Die moeten huilen. Die een broer moeten missen. Die we voor ons gevoel nog niet kunnen missen. Jezus voelt ons verdriet. Jezus voelt de tranen van Henny in zijn ogen branden. Niet om Ruud. Niet om Ruud. Maar om ons. Zo is hij. De tranen van andere mensen brengen hem aan het huilen. Zo is onze koning. Zo is Jezus. Hij voelt het als zijn eigen wonden. En hij is des te meer toegewijd om te herstellen. Weet je, wat doe jij als je een lichaamsdeel hebt wat ernstig verwond is? Dan verzorg je het toch? Dan verbind je het. Dan ontzie je het voor een poosje. Jezus meent het als hij zegt dat wij zijn lichaam zijn. Hij verzorgt het. Hij verbindt het. En hij is toegewijd om herstel te brengen. Hij is toegewijd om herstel te brengen, want het is zijn eigen lichaam. Genade en vrede. Twee woorden. Die het leven van Ruud tekenden. En nog steeds. Want voorheen waren genade en vrede misschien meer zoiets als die lichtstraaltjes die tussen de planken van een donker tuinhuisje naar binnen vallen. Maar vandaag en tot in alle eeuwigheid loopt Ruud in het volle zonlicht van Gods genade. Die alle dingen heel maakt. Terwijl hij uitzingt. Waardig is het lam. Waardig is het lam. Tot in alle eeuwigheid. Amen.